Oké, we gaan naar 2 Korinthe 12 toe. Even kijken hoe ik alles... Ja, oké, dat staat ook aan. Ja. 2 Korinthe 12. Nou, vorige keer hebben we daar al een beetje bij stilgestaan. In verband met die door in het vlees. En ja, ik hou niet zo van om te zeggen van ja, het is of dat of dat. Ik wil gewoon liever zeggen, dat is het. Ja? Nou, laat eerst open in gebed. Vader, wil u danken dat we hier bij elkaar zijn. En ook vragen dat we ja, in onze geest, dat uw geest getuigt daar, maar dat we ook verlichting mogen hebben. Dat de ogen ons verstand het mogen gaan begrijpen, Vader. En dat ons ook in ons wat zal doen, Vader. En dat vraag ik, dank ik, in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Vers 7. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Dus ja, wat is het? Ja, de doorn in het vlees, het zou kunnen zijn inderdaad, of fysiek, echt een doorn in zijn vlees, specifiek, ja. Eigenlijk, je moet een keuze maken, 2 dingen, of specifiek, aan Paulus een doorn in het vlees, echt in zijn lichaam. Of inderdaad dat hij dus, want er staat ook een engel des Satans. En hij heeft ook gebeden dat, in vers 8, dat hij van mij zou wijken. Zie je het? Ja, dat is hij. Dus ja, of is het dan toch, Paulus werd u constant achtervolgd door zijn tegenstanders. En we hebben ook vorige keer gezien, hij of meervoud. Dus een bepaalde groep met een leider, ja. Denk bijvoorbeeld aan Alexander de Kopersmid, heeft mij veel kwaad berokkend. Alleen dat was een heiden, dus ik geloof zelf niet dat hij het was. Dus dat zou een mogelijkheid zijn. Kijk, de vervolgingen zelf, die heeft God niet gegeven zozeer. Dat was een resultaat van de verkondiging van het evangelie. Ja? Dus de doorn in het vlees is... ik heb nog nooit meegemaakt iemand die het echt 100% wist. We zullen het eenmaal weten als we bij de Heren zijn, dan kunnen we het vragen. Ja. Maar je ziet wel, hij zegt ook, zo is mij gegeven. Aan Paulus is die doorn in het vlees gegeven. Dat is een beetje dezelfde terminologie als in Job. Ik wil er nog even met jullie even naar kijken en dan gaan we gauw weer verder. Want dan hebben we de doorn echt wel gehad. Maar ik wil dit nog even met jullie even lezen. We hebben het de vorige keer wel, heb ik het al even genoemd. En in Job 1 of Job 2. Vergelijk dat maar eens. Job 2 vers 4. Vers 5. Satan zegt tegen God, want Job is beproefd. Hè? Misschien kan ik beter eerst even naar Job 1 vers 8 gaan. Dat is eigenlijk beter. In vers 7 zegt de Heere tot de Satan... Van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heer en zeide van om te trekken op de aarde en die te doorwandelen. Nou, dat is zijn rijk. Adam is gevallen en hij wandelt over de aarde. Ik had vroeger ook een hele grote tuin, toen ik daar nog woonde in Nieuwegein. En dan liep ik wel eens over door die tuin heen, langs de hek en het hele omgeving zo in de rond. Dat was mijn, mijn rijk, mijn tuin, mijn eigendom, weet je wel. Dat was best wel een grote lap. En zo ging Satan ook, doorwandelde hij dat op de aarde. En de Heere zei tot de Satan, heb gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heere en zeide, is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij niet een betuining gemaakt voor hem en voor zijn huis? En voor al wat hij heeft rondom, het werk zijner handen hebt gij gezegend. En het vee is in menigte uitgebroken in het land. Ja, geen wonder, ja, zegt hij dat hij u vreest. He, u hebt hem alleen maar gezegend. Zo kan ik het ook. Maar toch strek, kijk, nu uw hand uit en tast aan alles wat hij heeft, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de Heere zeide tot de Satan, zie al wat hij heeft, zij in uw hand. Alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de Satan ging uit van het aangezicht des Heeren. En dan zie je, als je het verder leest, we kennen het verhaal. Hij komt helemaal, alle omstandigheden zijn hem tegen. Zijn knechten, die worden vermoord. Hij raakt alles kwijt. En je ziet wat Satan zegt. Strek nu uw hand uit. Zegt Satan tegen God. En dan zegt God. Die krijgt van hem. Geeft Satan toestemming. Maar het is de hand van God. Dan moet ik heel erg sterk denken aan. De Satan. De antichrist is de roede van God. Die wordt door God gebruikt. In de grote verdrukking. Hij zegt zo zal ik u zenden. Een kracht der dwaling. Dat is die antichrist. De leugen. En hier zie je ook, Satan die vraagt toestemming. Hij zegt, God zegt, hier, ga je gang. Dan zie je het, en dan moet ik heel sterk denken als Paulus zegt, zo is mij gegeven een doorn des vlees, een engel van Satan. Het is dezelfde terminologie ongeveer. Kijk in hoofdstuk 2 vers 5, zie je dat Paulus die wordt, of je ziet Job die wordt dus in de omstandigheden getroffen, hij raakt alles kwijt. En in 1 vers 22 zie je dan uiteindelijk, in dit alles zonderde Job niet. En schreef God niets ongeheims toe. Hij wist niet hoe het hem overkwam. Dat wist hij niet. Paulus weet het wel. Want God heeft hem tegen hem gezegd. Mijn genade is jou genoeg. En ik heb jou die doorn gegeven. Ja? Job zegt, maar hij ziet. Hij schreef God niets ongeheims toe. Dus het was niet van. Ja, ik ben wel een beetje boos op God hoor Jan. Waar het net over hadden, ja? Dat is wat de mensen doen. Maar Job was een geloof. Zegt nee. En dan zie je in 2 vers 5, want Satan is nog niet tevreden en dan wil hij dat hij nog zwaarder beproefd wordt. Dus hij zegt in vers 5 tegen God, doch strek nu, heb je het weer, uw hand uit en laat zijn gebeente en zijn tast zijn gebeente en zijn vlees aan. Nu gaat het om zijn eigen lichaam. Ja? Zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. Nou, dan zal het waarschijnlijk wel anders, dan zal hij waarschijnlijk wel God ongerijmde dingen toe gaan zeggen en boos worden en zeggen waarom. Maar, en de Heere zeide tot de Satan, zie hij zei in uw hand, doch verschoon zijn leven. Zie je, dus hij vraagt, strek uw hand uit God, tast zijn gebeente en zijn vlees aan. En het gaat gebeuren, maar wie doet het? Hij zegt tegen God en God laat Satan het doen. Nou, ik vind het treffend die vergelijkenis, als Paulus zegt, zo is mij gegeven, ja, dan gaan we zo nog even terug naar 2 Korinthe 12. Maar dan zie je in vers 7, toen ging de Satan uit van het aangezicht des Heren, en dan sloeg Job met boze zweren van zijn voetzool af tot zijn schedel toe. Zie je dat hij hem hier slaat? Job wordt geslagen. Nou, 2 Korinthe 12, gaan we terug. Door Satan. Maar Satan zei, sla hem. En God slaat hem via Satan. Net zoals Israël de kleine Israël geslagen zal worden via de antichrist door de roede. Is de roede in de handen van God. En zo lees ik dat. Kijk, 2 Korinthe 12 vers 7. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen. Dat is de reden waarom hij dit doorn kreeg. En niet anders. Wij hebben geen openbaringen. Niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Zie je, het is aan hem gegeven en God heeft het gegeven. En zie je, een engel van de Satan. En dat kan ook een mens zijn. Een engel is ook een boodschapper. Namelijk een engel des Satans, dat hij mij met, kijk, vuisten slaan zou. Zie je, dus hij wordt geslagen door die engel van Satan. Opdat ik mij niet zou verheffen. Dus het is voortdurend, voor Paulus is het een herinnering. Ja? En dat hij zich niet zal verheffen. Nou, en dan zie je in vers 8. Dus het is heel duidelijk specifiek of iemand of een, met die groep met een leider die hem constant achtervolgt. Ja? En dat is Satan, ja, die hem achtervolgt. En we zien ook de vervolging is nu bij Petrus overgegaan naar Satan. Of naar Paulus. Of het is heel specifiek in zijn vlees. Dat hij echt een doorn, wat het ook mogen zijn. Een voortdurende herinnering aan, denkt Paulus, jij verhef je niet, ja. Maar hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. Driemaal heeft Paulus gebeden. 3 keer, ja. En waarom? Opdat hij van mij zou wijken. Dus Heere, neem het alsjeblieft van mij weg. Nou, waar mogen wij voor bidden? Wij mogen toch alles bij elkaar bekendmaken bij de Heer? Alles? Brengt alles bekend bij de Heer? Dus ja, jullie mogen ook drie keer bidden hoor, of meer. Punt is alleen, accepteer je ook het antwoord van God. En het antwoord van God is, mijn genade is u genoeg. Accepteer je dat? Of is het dan, ja, ik krijg mijn zin niet. Of ik ben boos, of ik heb dit, of dat. Dus alles mag je bekendmaken. Maar wie vult het antwoord in? Jij of de Bijbel? Kijk, ga met mij mee even naar 1 Johannes 5 over het gebed. Ja, Paulus, het is bijzonder als je dat leest, ja, dat hij zegt, ik heb de Heer 3 maal gebeden. Maar vergeet één ding niet. Dit is de 2e Korinthebrief, maar hij spreekt over een gebeurtenis die al lange tijd geleden gebeurd is. Ja? En je mag erover denken wat je wil. De kans is groot dat het inderdaad gebeurd is toen hij gestenigd werd. Ja? Dat hij daar in de derde hemel is opgenomen. Hij spreekt over een tijd geleden, openbaringen, en die openbaring dat hij in de hemel geweest is. En toen kreeg hij die doorn in het vlees. Ja? Over die tijd spreekt hij. Dus je ziet, dat is nog een beetje in de beginfase. En we weten ook, het is openbaringen, het werd steeds meer en meer bekend. Romeinen 7 lezen we ook dat Paulus zegt op een gegeven moment, ja, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods, ja? Die heeft hij ook door ervaring achter moeten komen, dat, ja, door, uit de wet, nee, dat gaat niet werken. Het is door zijn geest, dat heeft hij opgeschreven. Maar dat heeft hij ook moeten ervaren. Zomaar in die begintijd dat lezen. Nou, dus ook, hij heeft 3 maal gebeden. Ja, want hij dacht, ja, die onstandigheid, dat moet gewoon weg. Wat zei ik nou weer? 1 Johannes 5 vers 14, ja. Dat is belangrijk, 3 maal gebeden, bad Paulus in de wil van God. Nou, wij kunnen alles aan de Heer bekendmaken, we mogen overom vragen, alleen het antwoord, ja. Nou, 1 Johannes 5 vers 14 is heel belangrijk. Ook zit verkeerd. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben. En ik weet, dat is voor de kleine kudde. Maar kijk, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. Dat naar zijn wil, daar draait het om. Bid je naar zijn wil. En dan zou je ook zien dat hij ook ons verhoort. Maar wat is nou zijn wil? Ja? Nou, we hebben al gelezen in het eerste gedeelte net dat wij zuchten in het lichaam. Dus ja, ik wil graag beter worden. De vraag is dat in de wil van God? Ja? Bid ik naar zijn wil? Als ik bid om versterking, bekrachtiging, en dat de geest mij ook mag versterken en ook blij mag maken, dan zal je zien, dan verhoort hij dat. Absoluut. Maar dat je weer genezen mag worden, als je nieren niet meer werken, en dat God op een gegeven moment je nieren weer beet. Nee, dat is niet naar zijn wil, want dat is nu niet zijn wil. En dat weten heel veel mensen natuurlijk niet. Hè? Wat is naar zijn wil? Wanneer begrijp ik zijn wil? Wat is zijn wil? Nou, snijd het woord der waarheid recht. Ja? 2 Timotheüs 2 vers 15. Een arbeider die niet beschaamd wordt, maar die het woord der waarheid recht snijdt. Op de juiste manier verdeelt. En dan ga ik zijn wil begrijpen. Want dan maak ik ook onderscheid tussen Gods plan wat in de hemel is en Gods plan wat op de aarde is. Wie mijn apostel is en wie de apostel is voor het volk Israël. We hebben Israël en de gemeente. Dat zijn 2 hele verschillende dingen. God heeft een plan in de hemel en op de aarde. Dus weet zijn wil. Dan weet ik ook wat ik bidden zal. En Paulus zegt ook, bid zonder ophouden. Ja, wat is bid zonder ophouden? Ja? En Paulus heeft gezegd, nou, ik heb 3 keer gebeden. En als wij denken aan bidden, dan denken we natuurlijk heel vaak aan, kijk maar in een film. En dan zie je ze allemaal. Zie je ooit, als je een film kijkt, zie je ooit dat mensen, dan heb ik het niet over evangelische films, maar gewoon, als je mensen gaat bidden, nou, dan zie je ze nooit, zie je ze bijna altijd, gaan ze naar een gebouw toe, naar een kerkgebouw, en dan gaan ze daar tot God bidden. En dan vinden ze daar God, denken ze. Maar bid alle tijden, dat betekent altijd. En wat is bidden? Bidden is, ja, communiceren, praten met God. Dat is bidden. Wij denken altijd allemaal zo. Maar ja, we kunnen op ons werk, wat je ook doet, terwijl je op de fiets zit, kan je bidden met God. Ja? Dat is wat je doet. En dat is ook wat Paulus zegt in Efeze, en dan zie je ook in Efeze 6, dan zie je inmiddels, nou, dat is natuurlijk wel een van de late brieven, dan zie je niet meer dat Paulus zegt van, ik bid 3 maal of hij het wil wegnemen. Maar God zegt, mijn genade is u genoeg. Maar in Efeze 6 vers 18, met alle bidding en smeking, kijk, biddende te alle tijd in de geest en tot dezelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. In de Romeinenbrief zegt Paulus nog, ja, wij weten niet wat wij bidden zullen. Wij is ook Paulus. Ja, net zoals Romeinen 7 is ook Paulus. Paulus wist dat niet, nee. Maar nu zegt hij, biddende te alle tijden in de geest. Hier, Gods geest getuigt met mijn geest, ja? Dat wij kinderen van God zijn. Gods geest getuigt ook in mijn, met mijn geest, samen met het woord. Als ik dat woord de waarheid recht snijd, ja, ga ik ook begrijpen wat zijn wil is. Dan ga ik ook weten waar ik voor ga bidden en waar ik niet voor ga bidden. Dat is het hele punt. Dus, wat is bidden in de geest? Dat is het woord van God hebben we hier. Je leest het. Je overdenkt het. Dat is wat je moet doen. Je gaat de dingen overdenken. Waar ben je mee bezig? Zoek je antwoord. Lees het woord. Overdenk het. Ja? En communiceer dat met hem. En waar vind je dan je antwoord? Waar krijg je dan je antwoord? Een stem in de hemel? Net zoals Paulus? Nee. Vind het antwoord in Gods woord. Daar vind je de antwoorden. Het komt niet uit de lucht. Het komt niet uit de omstandigheden dat hij jou wat bekend wil maken. Het antwoord is alleen uit het woord te halen. Dus als we 2 Korinthe 12 vers 8 teruggaan. Dan zie je, dat is eigenlijk bijzonder als je dat leest. Paulus zegt hierover, ja, heb ik de Heere 3 maal gebeden. Opdat hij van mij zou wijken. Dus wat is het gebed van Paulus? Heere, neem het mij weg. Dus Paulus is niet blij. Niet mee. Nee, want als zij die vragen, neem het alstublieft van me weg. Maar dat is wel een beetje in tegenspraak met Romeinen 5. Wat zegt hij daar? Romeinen 5 vers 3. Zullen we even heen gaan? Dat leert hij aan ons. Romeinen 5 vers 3. Dat het niet om de omstandigheid gaat. Nee, dat juist in die verdrukkingen. En we weten in 2 Korinthe 12 verder. Dan komt hij ook tot de conclusie. Dan zegt hij dat ook, dat hij wel wagen erin heeft. Voor ons is nu wat hij leert in 5 vers 3, niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. In. Dus wij zitten in verdrukkingen. En dan wetende, het is juist goed, want de verdrukking werkt namelijk leidzaamheid, standvastigheid in mij. Standvastig, hè? Ik sta vast, ondanks alle tegenwind die mij tegemoet komt, alles wat ik meemaak, ik val niet om. Ik ben in staat om dat leidzaam te ondergaan, vol te houden. En de leidzaamheid, bevinding, inderdaad. Beproefdheid zou je kunnen zeggen. Of ervaring, ik ben beproefd. Ik heb al het een en ander meegemaakt. Dus oudere mensen, ja, die hebben ervaring, die hebben een beproefdheid. Ze hebben dingen gezien, meegemaakt, waarvan ze de volgende, als het weer een keer gebeurt, zeggen ze, nee, dat doe ik niet meer, want ik heb meegemaakt, dat is fout, ik doe het nu zo. En dan kan je ook weer aan andere mensen leren, want zij zijn beproefd. Ze hebben het meegemaakt en ze weten wat goed is en wat fout is om te doen. En dan de bevinding, hoop en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven, Paulus. Ja? Dus, nee, neem het van mij weg. Nee. Nee. Ik roem in de verdrukkingen. Ik verblijd mij in de verdrukkingen. En Paulus heeft dat uiteindelijk, heeft hij, toen hij heeft gebeden, als we terug aan 2 Korinthe 12 gaan, dan zie je dat hij zegt, hij heeft op mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Dat is het antwoord. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus Paulus wilde dat het wegging. Maar hij roemde niet in de verdrukkingen. Na dit antwoord zegt hij, nee. En dat lees je ook de bekende tekst uit 1 Korinthe 10 vers 13, ja. God zal ook zal hij ook de uitkomst geven, ja? Opdat wij wat? Het kunnen verdragen. En Paulus wil het helemaal niet verdragen. Hij zegt, heren, neem het alsjeblieft van mij weg. Laat hem wijken van mij. En dan komt het antwoord, nee. Hij heeft op mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan, zie je, ja, nu zal ik zal veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil, want als ik zwak ben, ben ik machtig. Dus ja, als de Heer zegt tegen hem, mijn genade is u genoeg. Dan is dat voldoende. Ja? En wat is die genade? Is genoeg? Nou, alles wat Christus voor mij aan het kruis gedaan heeft, dat is dus voor mij voldoende. Die genade van God is voldoende voor mij in alle omstandigheden. En we weten, Paulus heeft het een en ander meegemaakt. Hè? Lees 2 Korinthe 11 maar eens even wat we daar allemaal zien staan. En wat is de genade? Nou, genade is eigenlijk alles wat Christus, wat God, ja, hoe zou je het zeggen? God is nu vrij om te doen voor ons vanwege het kruis van Christus. Want daar is alles gebeurd, ja. Christus heeft alles gedaan. En zijn genade is daarom genoeg, want het gaat om de kracht van hem. En het gaat om geestelijke kracht. Ja? Niet over de grote wonderen. We weten over de schepping, hoe die dat gemaakt heeft. We weten Gods oneindige kracht. Ja? Hij heeft de wereld geschapen en al dat soort dingen meer. Hij heeft de Rode Zee doen splijten. We zien in de Bijbel heel veel voorbeelden van Gods kracht. Maar Paulus spreekt hierover dat God zegt, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En het gaat om geestelijke kracht en niet of ik weer genezen word, mijn lichaam. En daarom roem ik veel liever daarin, opdat de bedoeling, met de bedoeling dat de kracht van Christus in mij woont. Dus God zegt, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht en dan later zegt hij, de kracht van Christus in mij. Christus die in mij woont, ja? Is God die in mij woont, Christus die in mij woont en de Heilige Geest die in mij woont. Maar het gaat om mijn geestelijke behoeften. Kijk in Efeze 3 vers 16. Ja, dat is een bekende tekst. Maar daar gaat het in dit leven om. Ja? En de tekeningetje staat hier nog. Gods geest getuigt met mijn geest. En de inwendige mens, ja, de ziel, dat die gesterkt wordt. En dat gebeurt door zijn geest, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden. We hebben die kracht, mijn genade is u genoeg. Opdat mijn kracht, ja, in jou geopenbaard gaat worden, maar dan moet jij wel zwak zijn. Ja, versterkt worden door zijn geest in de inwendige mens. Weten we gelijk dus, hij sterkt ons in de inwendige mens. En het gebeurt door zijn geest. Dus mijn genade is u genoeg, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Spreken we over een geestelijke kracht in de inwendige mens. Daar gaat het om. Dat lichaam hier, ja sorry, dat is een zondig lichaam. Ja? We kunnen het alleen zorgen dat ons niet de baas wordt, daar hebben we het net al over gehad. Maar je ziet, hè, Harry zei het net in de pauze ook al, ons denken wordt natuurlijk veranderd in de geest. Ja? En dan gaat het naar beneden, naar de ziel. En daar zijn de overleggingen. Wat zeggen we? De overleggingen des harten. We hadden het net over, ja, hoe zit het nou ook weer precies? Met de ziel, je denken en zo, hè, met het hart, geloof men. Want de ziel en het hart, ja, het is soms moeilijk te scheiden, maar ja, het hart is een onderdeel van de ziel. Zo zeg ik het maar eventjes. Je hartsgesteldheid, je mentaliteit, je ziel, dat is je ik, de ik ben, ja, niet ik ben van, zoals God dat zegt, maar dat is mijn ik, Jan Stel, maar je kan naar me kijken, dat is... Maar ja, waarom doe ik nu dit en waarom doe ik dat en zeg ik dit en zeg ik dat? Dat heeft allemaal hiermee te maken. Met wat aan de binnenkant is, wat je niet kan zien. Mijn lichaam is gewoon een voertuig van mijn ziel en van mijn geest. Maar dit geeft de opdracht. Ja? Nou, dus het gebeurt door zijn geest. Mijn genade is u genoeg. Nou, kijk met mij mee even in Filippenzen 4. En wij willen allemaal natuurlijk dat God mij helemaal goed gaat verzorgen. Aan alle kanten, ook fysiek. Maar het gaat om de geestelijke verzorging. Want wie niet wil werken, zal ook niet eten hoor. Dat is de oplossing. Je zal moeten werken. En als wij in de gemeente mensen, ja nu in deze tijd van crisis, en iemand die werkt niet omdat hij lui is, dan gaan wij niet voor hem zorgen. Maar als je hebt in deze tijden van crisis, en we hebben het, ja, is een broeder of een zuster die daardoor niet aan de bak komt, echt niet kan, maar wel wil. Maar er zijn, ik weet niet veel banen nu, ja, dat je niet lukt. Dan zegt Paulus, ja, oké, jij die gestolen hebt, we hebben het net gelezen. Werk met je eigen handen, zodat je ook een ander kan helpen. Dan gaat de gemeente, kijk, zal iemand ondersteunen. Maar in principe, wie niet wil werken, zal ook niet eten. Het gaat om de geestelijke versterking in de inwendige mens. Zo, dat is waar God voor ons verzorgt. En via ons, ja, verzorgen wij ook voor onze broeders en zusters die nood hebben. Nou, Filippenzen 4 vers. Vers 16. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot noodruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb wat van u gezonden was. Als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Ja, zij hebben aan Paulus gedacht. Die zat er in erbarmelijke omstandigheden. En ze hebben hem fysiek ondersteund. Zie je het? Hoe werkt het lichaam? Ja. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen. Ja, al uw noodruft, al uw behoefte. In heerlijkheid door Christus Jezus. Noodruft. Enkelvoud. Wij hebben allemaal geestelijke behoeften. En Paulus is de apostel die heeft dit opgeschreven. En God gaat die behoeften, die noden, die geestelijke noden, die vervult hij. Ja? En God zal in die zin, zorgt hij zo voor ons, voor onze geestelijke behoeften. Daar gaat het om. En dan zien het woordje in u. Kijk, als je kijkt ook in Colossense, de volgende bladzijde, 1 vers 29. Zijn werking, kijk, die in mij werkt met kracht. Als je in de Bijbel gaat kijken, het woord dat ook werkt, waar? In u die gelooft. Dat woordje in u, moet je maar eens in de Bijbel opzoeken met de brief van Paulus. Zie je dat Paulus, of dat God werkt in ons. Daar gaat het om. En zo werkt hij, en daar zit zijn kracht in u. Nou, en als hij zegt, mijn genade is u genoeg, kijk bij mij in 2 Korinthe 9. Echt, ja, maar we moeten wel begrijpen wat hij daarmee bedoelt, ja. Wij hebben onze verantwoordelijkheden. Ik zei het net al, wie niet werkt, wie niet wil werken, zal ook niet eten. Maar in al onze geestelijke behoeften, ja, al mijn noden in de inwendige mens, hier, daar hebben wij Gods woord voor. In 2 Korinthe 9 vers 8, God is machtig, zie je, hij is machtig alle genade te doen overvloedig zijn, waar? In u, zie je, de inwendige mens, niet de buitenkant. De inwendige mens zit hier en dat lichaam, dat gehoorzaamt. Alle genade, dus is geen genade, wat wij kunnen zeggen, is het ook voor mij? Alles is beschikbaar. Ik heb een gereedschapkist. Daar zit allerlei gereedschap in. Als ik naar de klus ga, ik maak mijn kist, mijn hamer, nijptang, alles zit erin wat ik nodig heb om mijn werk te doen. En zo heeft God dus alle genade ook voor ons. Een kist waar alles in zit voor alle facetten in je leven. Doen, kijk, overvloedig. Zelfs overvloedig in u, opdat, met de bedoeling, gij in alles, dus in alle dingen, in alle omstandigheden, je kan niks bedenken wat het niet zou zijn, in alles. Alles, ja, volgens mij is alles, alles. Het is niet meer. Alle tijd, dus ook vandaag niet, morgen wel, altijd. Alle genoegzaamheid, dat wil zeggen, genoeg, het woordje genoeg zit erin. Het is ook voldoende voor je. Het zal nooit tekort zijn. Tot alle genoegzaamheid. Dus het is voldoende. Het woordje voldoende zit ook het woordje vol in. Doende dat het vol is. Het is voldoende. Het is genoeg. Hebbende. En dan? Tot alle goed werk overvloedig mogen zijn. Overvloedig zelfs. Dus voor alle goed werk. En als je wilt kijken naar de goede werken. We hebben het wel eens over gehad met een woensdagavondstudie. Wat zijn nou de goede werken? Ja, nou, goed voor je ouders zijn bijvoorbeeld, hè? Dat je gaat werken voor je geld. Alles wat Paulus in schrijft, ja, wat hij over schrijft wat we moeten doen, dat zijn de goede werken. Die God voorbereid dat hij heeft. Maar tot alle goed werk overvloedig, zie je, er is genade genoeg. Laten we een paar bladzijden teruggaan, 2 Korinthe 4. vers 7. Mijn genade is genoeg en mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. De enige die tegenhoudt, dat zijn wij zelf. Hoeven Satan niet de schuld te geven hoor. Wij zelf zijn het die de kracht van God tegenhouden. Wij hebben deze schat in aarden vaten. Wij zijn zwakke lichaampjes, ja. We hebben onze rust nodig en we worden ouder, we hebben medicijnen, ja. En het wordt zwakker. Wij hebben de schat in deze aardevaten, opdat de uitnemendheid de kracht zij uit God en niet uit ons, ziet. Niet uit ons. Als dat het is, houden we zij hem alleen maar tegen. Als die in alles verdrukt wordt, doch niet benauwd. Twijfelmoedig, doch niet mismoedig. Vervolg doch daarin, niet daarin verlaten. Nedergeworpen, doch niet verdorven. Altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragen, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Heb je het weer, ja? Dat sterfelijk vlees, daar hebben we het over dat lichaam, dat zijn leven daarin geopenbaard zou worden. Zo dan de dood werkt wel in ons, maar het leven in jullie. De Paulus is ons voorbeeld en daardoor ja, hebben wij de vertroosting en ook de bekrachtiging dat het leven van Christus in mij openbaar wordt. Maar let op, we hebben het in aardevaten dat die kracht wel uit hem is en niet van mij. We kunnen ook even doorgaan naar 6, kijk, 2 Korinther 6. Ja, we hebben een tijd geleden zijn we daar geweest. Maar je ziet ook in vers 1. En wij als medearbeidenden bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Wanneer is het te vergeefs? Ja? Als het zijn uitwerking niet heeft in jou. Dat het alleen bij de kennis blijft. Want kijk in vers 3. Wij geven geen aanstoot in enig ding opdat de bediening niet gelasterd wordt. Maar wij als dienaars Gods maken onszelf in alles aangenaam, in veel verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroerte, in arbeid, in waken, in vasten, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goede tierenheid. Hoe deed hij dat in al die omstandigheden? Hij bleef rein. Hij had de kennis, ja. In de verborgenheid en hoe te handelen. Door langmoedig te zijn, door goede tieren te blijven, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, het woord de waarheid hebbende, ja, in de kracht Gods, door de wapen der gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde. Ziet? Al die omstandigheden dat je zegt, hé, dat zijn zwakheden, krachteloosheid van mijzelf. En je ziet het effect. Dan is de bediening wordt niet gelasterd en hij is aangenaam in al die omstandigheden. Nou, als we dat zo zien in al die geestelijke behoeften, en voorheen was dat ook, maar dat sla ik nu overwege de tijd, maar opdat de kracht van Christus ook in mij wonen, zegt Paulus in 2 Korinther 12. Dat woordje wonen, ja? Dat lees je gauw overheen, hè? Maar die kleine woordjes zijn vaak zo belangrijk. En hij heeft op mij gezegd, vers 9, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Wat moet in hem wonen? Wanneer gaat het in hem wonen? Gaat Christus in hem wonen? Nee, Christus woont al in hem. Ja, het gaat hier over de kracht van Christus in mij wonen. Die is namelijk niet altijd woont in mij. Christus woont altijd in mij. Maar heeft hij ook verblijfplaats in jou? Woont hij ook echt in jou? Dat betekent blijvend, ja, dat hij ook werkt in u die gelooft. Daar gaat het hier om. En dat betekent, Paulus zegt, ja, ik zal me moeten roemen in mijn zwakheden. Ik stel mij op. En in al die omstandigheden, in mijn zwakheid. Dat hij in mij kan wonen. Dat hij mij zal bezoeken. Ja? Dat is waar hij hier over spreekt. Kijk maar mee even in Efeze 3 vers 17. En dan hoop ik dat we dat beter gaan begrijpen. Dat woordje wonen is niet zomaar. In vers 16 hebben we net gelezen dat wij worden met kracht versterkt door zijn geest. Zie, het is zijn geest. Waar? In de inwendige mens. Kijk dan. En dan? Als wij echt versterkt worden door zijn geest. Opdat Christus door wat? Het geloof in uw harten wonen. Zegt hij tegen de Efeziërs. Woonde Christus niet al in hun hart dan? Jazeker wel. Maar we hebben het hier over de bekrachtiging van iemand die in de gehoorzaamheid des geloofs is en die roemt in zijn zwakheden en Gods kracht door zijn geest in de inwendige mens werkt. Zie je, op dat met de bedoeling dat Christus door het geloof in uw hart te wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Dan komt Christus in je wonen. Christus woont wel in mij, maar woont ook zijn kracht in mij. Nou, veel gelovigen in het lichaam van Christus, moet ik zeggen, antwoord is nee. Ja, Christus woont in mij. Hoeveel mensen, gelukkig kennen wij broeders en zusters, waarvan wij weten dat Christus in hem woont. Maar woont Christus ook in hem? Als gehoorzaamheid des geloofs dat zijn geest ook in de inwendige mens werkt. En dan, dat bedoelt hij, spreekt hij over je ervaring. Wat Paulus zegt in Filippenzen 3. Ja, opdat ik hem kenne. Dat vers. En de kracht van zijn opstanding. Kijk met mij ook even Romeinen 8. Oh, wacht. Even hier blijven. Dus, vers 17. Ja. Als hij door het geloof in je harten woont, dat komt door vers 16. Door vers 16. Ja, dan ervaar je dus die kracht in jou. En dat is door het geloof. Gehoorzaamheid is geloofs. Nou, Romeinen 8. Dan zien we een vergelijkbaar iets. En dan vers 10 ga ik de volgende keer mee verder. Maar Romeinen 8 vers, wat zegt hij daar in vers 9? Of in vers 8 zegt hij, die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Ja? Dus dat zijn degenen die vleeselijk denken. En niet Gods geest in hun geest. Hun denken laat beïnvloeden. En hun verstand dat het geestelijk gaat worden. Nee, want je kijkt in vers 7, zie je ook staan. Vers 6, het bedenken des vleeses is de dood. Dat is geld voor ons, hè. Als wij vlees denken, dat produceert helemaal niks. Alleen maar dode dingen. Maar het bedenken des geestes, Gods geest getuigt in mijn geest. Het bedenken van de geest is leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich de wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. En dan zegt hij, doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Tenminste, zegt hij, als de geest Gods in u woont. Hij spreekt hier tegen gelovigen. Woont de geest van God in jou? Je bent toch de tempel van de Heilige Geest? Ja. Hier heeft hij het ook weer over, in vers 1, mensen die naar het vlees wandelen of naar de geest. Als je naar de geest wandelt, ja, God geeft getuigd in mijn geest, en ik geloof met mijn hart, Paulus is mijn apostel, en ik geloof God op zijn woord, en ik stel me, Heer, u moet het in mij doen, uw genade is mij genoeg, u hebt alles gedaan, u moet het in mij doen, uw genade, die gaat mij onderwijzen. En dan zie je nog naar het lichaam toe. En die gaat het dan. Dan word ik dus versterkt in die inwendige mens door zijn geest. Om dat lichaam in beweging te zetten. Maar dat gaat niet vanzelf. Dus iemand die gered wordt, Gods geest komt in hem wonen. Dat wil niet zeggen dat hij dan ook gelijk gesterkt wordt. Dat wordt alleen als Christus door het geloof in zijn hart woont. In verband met jouw praktische, met je wandel, ja? De versterking van de inwendige mens. Daar spreken we hier over. Dus dan zegt tegen de Romeinen, doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Tenminste, als de geest Gods in je woont. Nou, die woont in mij, in jou. Maar kijk, in vers 10, en indien Christus in uw lieden is, zo is het lichaam wel dood om de zonde wil, maar de geest is leven om de gerechtigheid wil. En dan komt het, vers 11. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dus hij zegt hier eigenlijk een tegenstelling. Vers 11. Als de geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij dat doen. En dan eindigt hij door zijn geest die in u woont. Dat is een vaststaand feit. Dus de ene keer zegt hij, indien. Nou, zo simpel is het. De geest woont in jou. Maar indien de geest degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, dat is iemand die in de geest wandelt, die geestelijk denkt. En dan maakt Christus woning in het hart van die gelovigen. Daarmee zeg je niet, hij woont niet in mij. Ik ben de tempel van de Heilige Geest. Maar het heeft met een praktische werking. Paulus zegt ook, blus de geest niet uit. Gaat de geest dan weg? Nee. Ja? Of bedroeft de geest niet? Maar blus de geest niet uit. Dat wil niet zeggen dat de geest weggaat. Die is nog steeds in mij. Maar wordt vervuld met de geest. Komt dan opeens de geest weer in mij wonen? Nee, die geest die woont in mij. Maar die wordt wel nu krachtig in mij. Dus nogmaals terug naar 2 Korinther 12. En dan stop ik nu. En volgende keer verder. Vers 9. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, met de bedoeling dat de kracht van Christus in mij wonen. Zie je het? Want Christus woont in hem. Dat is duidelijk voor elke gelovige. Maar het gaat erom ook of de kracht van Christus in die zin, Christus in die hoedanigheid, ook in die persoon woont. Nou, dat is niet altijd gezegd voor de gelovigen. En dat heeft te maken sowieso met de boodschap. Dat gaan we volgende keer ook zien. Die het woord en waar het recht snijdt. Ja, en dan ook in het geloof daarmee gaat wandelen. En dan zal je ook zien dat het ook gaat werken in u die gelooft. En dat de kracht van Christus in mij wonen. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor deze heerlijke boodschap. En dat we daardoor gesterkt mogen worden in de inwendige mens, Vader. Want daar is waar u werkt. Want u zorgt voor onze geestelijke noden. Onze geestelijke nooddrift. En daar is alle genade is daar voldoende. Voor alle situaties, te alle tijden en waar we ook zijn. En we komen niks tekort. Het is genoeg. Vader, want alles wat de Heer Jezus gedaan heeft aan het kruis, dat hoeven wij allemaal niet meer te doen. Maar hij kan wel in ons werken om dat te doen wat u wil, Vader. En daar dank ik voor dat wij zo'n krachtige boodschap hebben, als we het maar geloven. En, dat vragen, en daar dank ik u voor. In de naam van de Heer Jezus Christus, onze Redder en Heiland. Amen. Amen. Goed, we gaan een liedje zingen. Nou, de collecte kan gewoon zo doorgegeven worden. We willen dat lied gaan zingen. Uw genade is mij genoeg. En dat doen we.